We gaan lezen met elkaar Efeze 5, van 1 tot 21. Efeze 5, van 1 tot 21. Het begint al met een mooie zinsnede, de kern. Wees dan navolgers Gods, dus niet van mensen. Als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u de beslist niet genoemd worden zoals het heilige past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel eer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger of onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is en erfdeel heeft, in het koninkrijk van Christus en van God. Laat daarom niemand u misleiden, met inhoudsloze woorden, want om die dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel daarom als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen, ze komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt voor de Heere en looft hem in uw hart. En dankt altijd voor alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Tot zover.
Iedereen een goede avond, fijn om elkaar weer te ontmoeten. Ik hoop dat u en jij een beetje genieten deze avonden. Soms hoor ik er wel eens wat van, maar ik hoop dat u opgebouwd wordt in het geloof in de Heere Jezus. En dat u aangespoord wordt om hem te volgen. Elke dag weer. Ik ben sinds gisteren heel erg bezig met het overlijden van Billy Graham. Dat weet u natuurlijk inmiddels wel. Hij is op 99-jarige leeftijd overleden. En hij is voor mij wel een, dat klinkt een beetje modern misschien, maar een inspiratiebron. Ik kan niet in de schaduw van hem staan, dat besef ik ook wel. Maar zijn leven zet mij wel aan het denken en ook zijn sterven. En ik las vandaag een mooie uitspraak van hemzelf en die wil ik graag aan u doorgeven. Hij schrijft het volgende. Op een dag zul je lezen dat Billy Graham dood is. Geloof het niet. Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben. Alleen mijn adres is veranderd. Ik ben de tegenwoordigheid van God ingegaan. Billy Graham. Indrukwekkend toch, of niet? Daar kan ik tranen van in mijn ogen krijgen. Dat is mooi, hè?
Ik was niet op de hoogte ervan.
Dan moet je me toch een beetje het nieuws volgen. Want zelfs de NOS heeft er aandacht aan besteed. Ja. Ja. Ja, de EO ook. En Family 7. Maar ik zal niet allemaal reclame maken voor al die zenders. Maar wat hij geschreven heeft is wel mooi, hè? En mag ons bemoedigen. Dat lied wat we net zongen, net voor de koffie, dat verwoordt ook iets van de eenvoudigheid van het geloof, maar tegelijkertijd ook van de kracht van het geloof. En deze man sprak zo eenvoudig en hij is duizenden en nog eens duizenden mensen tot zegen geweest. En Hij leeft niet meer, maar de God van Billy Graham die leeft nog. Amen. En we mogen vanavond het woord van God openen. Bas die heeft met ons gelezen het gedeelte waar we met elkaar over na willen denken. Efeze 5 vers 1 tot en met vers 21. En dat is een bijzonder gedeelte. We zetten vanavond boven deze boodschap wandel als kinderen van het licht. En het zal u niet verbazen dat we na afloop, na deze boodschap zullen zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. En daar gaat het om vanavond. En om dit gedeelte, die eerste 21 versen van Efeze 5 te verstaan, is het belangrijk dat vers 1 en 2 voor ons helder zijn. Dat heb ik de sleutelteksten genoemd. Daar zal ik misschien wel de meeste tijd bij stilstaan. En dan valt de rest als vanzelf als een puzzel in elkaar. Dus Efeze 5 vers 1 en 2, dat zijn de sleutelversen vanavond. En ik wil ze nog een keer lezen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Daar moet een streep onder. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven op twee manieren. Als offergave en slachtoffer, dat is niet hetzelfde, tot een aangename geur voor God. Het is een geweldig appel wat de Heere God doet aan ons hart. En je moet goed verstaan, we zijn al een aantal hoofdstukken onderweg. We hebben ontdekt de geweldige positie die we hebben gekregen door het geloof. We hebben zicht gekregen op de zegeningen waarmee we gezegend zijn. We hebben helder wie we in Christus zijn. En vanuit die heerlijke werkelijkheden worden we aangespoord. Dat is wel een uitgangspunt. Dat is wel belangrijk om dat te beseffen. En nu is het heel interessant als de Bijbel hier spreekt over wees navolgers van God als geliefde kinderen, om naar dat woordje navolgen te kijken. Want dat woord in het Grieks, dat betekent zoveel als imiteren, nabootsen, nadoen. Paulus schrijft in Efeze 5 vers 1 eigenlijk dit: wees een imitator van God. Nou zeggen, er zitten hier natuurlijk wat kritische mensen in Werkendam die zeggen, dat klinkt wel aardig, maar is dat nou echt de juiste vertaling, hè? Het imiteren van God. We moeten toch gelijkvormig worden aan het beeld van, we moeten niet iets nadoen, we moeten puur zijn, echt zijn. Nou, dat zit hier ook al in. Maar het gaat hier om het navolgen van de Heer Jezus op een zodanige manier, nou komt hij, dat hij zichzelf in ons terug gaat zien. We zeggen wel eens tegen elkaar, zo vader, zo zoon, dat. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Wees een navolger, wees een imitator, wees een nabootser van God. Dat de Heere God naar ons kijkt en dat hij zegt, daar in Werkendam en omstreken, ja, dat zijn kinderen van mij. Ja, dat kan ik ook wel zien aan ze. He, ik zie mezelf erin terug. En daarin heb je ook soms het beeld van die goudsmid, hè? Als dat goud beproefd wordt, als de temperatuur omhoog gaat en er wordt flink gestookt. En dan zie je dat dat vuil in het goud omhoog komt. Dat drijft op een gegeven moment aan de bovenkant. En dat haalt die goudsmid dan eraf. En als die zich dan over de rand heen buigt, dan spiegelt hij, dan ziet hij zichzelf. En dat is wat de Heer in ons bewerkt. Wees een imitator van God, een nabootser. Zorg ervoor dat de schepper zich in zijn schepsel terugziet. Ik geloof dat het zo was voor de val in paradijs. Dat de Heere God zich helemaal herkende. Dat hij zich ook vermaakt in het gedrag van de mensen. En ik geloof na de wedergeboorte, nadat we tot geloof gekomen zijn, gaat hij aanwerken op datzelfde leven, datzelfde verlangen. Oh ja, zeker ten dele, maar toch. Paulus schrijft het ook aan de gemeente in Rome. Romeinen 8 vers 29. Voorbestemd om aan het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden. Nou, dat is navolgen. En het heeft ook dit in zich. Laat ik het voorbeeld nemen van een strand. Hè. Ik ben bij het strand opgegroeid. Als ik dan met mijn vader naar het strand ging, dan zet ik mijn kleine voetjes in zijn voetstappen. Nou ja, op het harde zand was het niet zo nodig natuurlijk. Maar in dat zachte, mulle zand, als hij net het strand opkomt, dan drukte mijn vader zijn voetstappen. En dan had ik een stevige, harde ondergrond. En dan hoefde ik slechts mijn voet te zetten in die grote voetstappen van mijn vader. Dus hij zorgde voor een vaste ondergrond. Het zachte zand was weg. Ik zakte niet weg, maar ik liep. Stevig. Met fundament. Nou, dat zijn wat aspecten van dat navolgen. En Paulus die spoort de gelovigen in Efeze en ook ons vanavond aan tot navolging. En nou een hele belangrijke. Van wie? Nou, Paulus zegt, wees navolgers van God. Dat is wel belangrijk. Het is belangrijk om te onderstrepen vanavond. We moeten in de voetsporen treden van. Dat wil zeggen, ook niet vooruitlopen, maar in de voetsporen treden van de Heere God. We zijn navolgers van Hem. We volgen dus geen kerk na. Daar schrikt u misschien van vanavond. We volgen ook geen stichting na. Of een of andere beweging. We volgen geen stroming na, geen predikant of voorganger. We volgen geen theologie na. We volgen ook niet ons eigen ik na, want daar zijn we van verlost. We volgen de Heer Jezus na. En nu zeggen sommigen van u, dat is toch logisch? Nou, als ik veel mensen in de kerk, in het instituut spreek, en ik stel vragen op het hart gericht, dan worden heel veel mensen onrustig vandaag. En dan blijkt dat ze toch vaak navolgers zijn van een predikant. Of van een bepaalde leer. En dat ze daar hun veiligheid in zoeken. En dan raak je vroeg of laat, kan ik zeggen, teleurgesteld. En er zijn er onder ons, ook vanavond, die zijn teleurgesteld in kerken, in stromingen, in stichtingen, in voorgangers. Nou ja, dat is misschien maar goed ook toch. De Bijbel zei het al, heel vroeg. Vest op prinsen geen betrouwen. Wees een navolger van God. Wees een imitator van je schepper. Mensen stellen teleur, maar de Heere God niet. En Paulus, zijn oproep tot navolging, dat is ook belangrijk om te zeggen, die oproep heeft niets te maken met tot geloof komen. Moet u goed onderscheiden. Het heeft ook niet te maken met wetticisme of iets dergelijks. Want heel veel mensen die raken of die komen in de kramp als ze zo'n tekst lezen als vanavond. Dus ja, wees navolger, wie ben ik? Ik kan dat niet en wat moet ik dan allemaal? Maar gewoon heel ontspannen roept Paulus daartoe op. Deze brief is geschreven aan gelovigen. Aan mensen die tot wedergeboorte zijn gekomen. Aan mensen die in Christus zijn. En dat is zo mooi, het zijn geliefde kinderen. Geliefde kinderen, ik heb mijn kinderen hartelijk lief. 4 zoontjes. Maar omdat ik ze lief heb, spoor ik ze wel tot dingen aan. Omdat ik ze lief heb, tuchtigen we ze ook. Omdat ik ze lief heb, vertroost en bemoedig ik ze ook. Dat is all in the game, zouden we vandaag. Het hoort er allemaal bij. Waarom? Juist omdat ze geliefd zijn. Heb je het beste met ze voor. En die aansporing tot navolging, die doet Paulus aan de geliefde kinderen van de Vader. En nou komt hij. Ze hoeven zichzelf daarmee niet te bewijzen. Daar gaat het niet om. Ze hoeven ook niets te verdienen. Maar het is vanuit de relatie, vanuit de ontspannenheid. Ze hoeven zich niet te bewijzen, want in hun identiteit, en dat is ook voor ons belangrijk vandaag, hun identiteit ligt vast in het feit dat ze in Christus zijn. Dat ze kind van God zijn. Dat ze geliefd zijn van voor de grondlegging van de wereld. Ik hoop dat die duidelijk is. De aansporing heeft dus helemaal niet te maken met prestatiedrang of zo. Of dat ik mezelf moet bewijzen. Of dat ik duidelijk moet krijgen wie ik in Christus ben. Nee, omdat ik in Christus ben, omdat ik geliefd ben, word ik aangespoord. Amen. Dan hou je het ontspannen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik hiermee bedoel. En wat is nou het geheim van die aansporing in vers 1 en 2? Nou, dat lees je in vers 8. Paulus heeft alle reden om de gelovigen in Efeze aan te sporen en ook ons vanavond. Want vers 8 zegt, u was voorheen duisternis, maar u bent licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Hij trekt eigenlijk een conclusie. Jullie gelovigen daar in Werkendam, jullie zijn getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En bij die positie in de duisternis hoorden bepaalde kenmerken, hoorden een bepaalde wandel. Je werd geleid door de vorst van de duisternis, dat erkende je toen niet, maar het was wel zo. Maar dat rijk van het licht heeft ook zijn eigen kenmerken. En een van die kenmerken is dat ik in het licht wandel. Dus het is heel goed, heel reëel zou je kunnen zeggen, dat Paulus oproept tot navolging. Want hij zegt, jullie zijn overgegaan van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. Je hebt een andere heer gekregen, een andere meester gekregen. Je wordt door een andere geest geleid. Je hebt nieuw leven ontvangen. Je bent een totaal nieuwe schepping geworden. Nou, dit had even een goed moment geweest om hartelijk amen te roepen. Want dit is waar Paulus op doelt. En daarom voelt Paulus zich volledig vrij om mensen aan te sporen. Nou, ik krijg nog wel eens kritiek daarop. Dan heb ik ergens gesproken en dan zeggen ze, ja, zijn we net in de vrijheid gekomen, dan komen we onder jouw prediking en dan moeten we weer zoveel. Nou, dan zeg ik, dan heb je het niet begrepen. Heb je niet begrepen. Nou ja, als je een probleem met mij hebt, dan heb je ook een probleem met Paulus. Want die spoort ook aan. Ik spoor mijn kinderen ook aan. Het hoort er helemaal bij. En het geheim is dus vers 8. We zijn in de Here. En Paulus noemde dat in Efeze 1 vers 6. Wij zijn begenadigd in de geliefde. En daarom wil hij aansporen tot een wandel in de liefde. Nou, het hoort helemaal bij elkaar. Nou, wandelen in de Bijbel is een interessant woord. Ik zeg tegen mijn kinderen wel eens, als ik observeer altijd graag mensen. Hè. Je hebt altijd typetjes in deze wereld. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik heb ook mijn eigen aardigheden, laat ik dat gelijk zeggen. Maar je ziet wel eens van die snelwandelaars. En dan zeg ik altijd tegen mijn kinderen, ik zie jongens maar eens naar die man kijken. Dat laat ik gewoon maar zeggen, het ziet er niet uit. Maar dan zeg ik tegen die jongens, ik zeg, die man die kan niet kiezen. Want hij wil niet wandelen en hij wil ook niet hardlopen en dan gaat hij snel wandelen. Maar hij ziet er heel gestrest uit. Dus die man gaat ontspannen. Maar als je echt naar hem kijkt, dan denk ik, ja, je ziet er zo gespannen uit als maar zijn kan. Wat wil je nou eigenlijk met je leven? Hij zit er tussenin. Maar wandelen in de Bijbel, dat duidt juist op ontspannenheid, op in de rust zijn. De eerste keer komen we dat tegen Genesis 5, Henoch, u weet het wel, hij wandelde met God. En dat wandelen in het leven van Henoch, dat duidt op de vertrouwelijke omgang met de Heere God. Je kan ook zeggen, hij stond op vertrouwelijke voet met de Heere God. Dat is mooi. Hij had dagelijks omgang met hem. Hij deelde zijn hart met hem. Hij gehoorzaamde hem. Gods gedachten waren Henochs gedachten. Henochs gedachten waren Gods gedachten. Intimiteit, dat is mooi, hè? Hij wandelde met God. En Anne van der Bel heeft dat een keer uitgelegd. Vergeet ik nooit meer. Hij zei, ik probeerde er een keer een voorstelling van te maken. Wat is dat nou geweest, hè? Echt typisch Anne wel, maar wel mooi. Hij zegt, het is zo, ze wandelde de Heere God met Henoch. En ze waren zo intiem met elkaar, zo verknocht aan elkaar, dat aan het einde van de dag, tegen een uur of vijf, zei de Heere God tegen Henoch, Henoch moet er gaan afsluiten, joh, de dag zit erop. Nou, kunnen we niet nog even doorwandelen? Ze waren helemaal, ze hadden nog zoveel te. Nee, we moeten afsluiten. We moeten afsluiten. Maar, zei de Heere God met eerbied gesproken, we zijn nu zo ver op pad, laten we nu maar doorlopen naar mijn huis. Want we zijn dichter bij mijn huis dan bij dat van jou. En Henoch was niet meer. Ze vergaten de tijd, hè? Dat. Helemaal verknocht aan elkaar. Op vertrouwelijke voet. Henoch wandelde met God. Dat is een betekenis. En tweede, komen we in het Nieuwe Testament tegen. Paulus die spreekt ook over dat wandelen. En hij zegt tegen de Filippenzen in Filippenzen 4 vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen. Als Paulus het over wandelen heeft, dan heeft hij het niet zozeer over die vertrouwelijke omgang, maar dan heeft hij veel meer het over de koers van zijn leven. Wat is nou je levensrichting? Waar wordt die door bepaald? Nou, hij zegt tegen de Filippenzen, laat je wandel in de hemel zijn. Met andere woorden, wees hemelsgericht. Waar hij is die aan de rechterhand van de Vader zit. En van waar wij ook de zaligmaker verwachten. Dus wandelen in de Bijbel heeft aan de ene kant te maken met vertrouwelijk omgaan met God, ontspannen. En aan de andere kant, ja, ik wandel in het licht met Jezus. Hè. Ik heb een bepaalde koers, een bepaalde richting in mijn leven. Valt veel te over te zeggen, hè, Efeze 5, die eerste verse. Wees een navolger van God. En wandel in de liefde. Ontspannen. De liefde, dat is dus het geheim van die wandel. De liefde, zo mooi. Ik noem die tekst even, hoef dat niet op te zoeken. In 1 Johannes 4 vers 8 lezen we dat de liefde een van de eigenschappen, een van de karaktereigenschappen van de Heere God is. God doet dus niet of hij lief is. God is liefde. Is iets anders, hè? Ik heb dat misschien wel eens verteld, maar naarmate dat mijn vader het langer geleden is dat hij overleden is, komen er steeds meer uitspraken vaak naar boven, zo spontaan. En in de tijd dat ik naar een meisje begon te kijken, dan zei ik, nou, dat is nou echt een leuk meisje dat. Bijzonder. En dan zei hij altijd, nou, ze ziet er leuk uit. Hij zei, maar of ze leuk is, dan moet je nog maar afwachten. Daar had hij natuurlijk wel gelijk in. Kijk, je kan je voorstellen, iets voorstellen, iets uitstralen, maar of je het echt bent, dat betekent dat onze buitenkant soms verschilt van onze binnenkant. Maar dat is bij de Heere God niet zo. Hij is liefde en daarom uit hij zich ook zo. Hij handelt overeenkomstig wie hij is in zijn karakter. Ja, dat geeft vastigheid, hè? Mensen, dan zeg je, nou, nooit verwacht. Nooit verwacht. Toch gebeurde iets. Voel je? Binnen en buitenkant komen niet overeen. Maar als het gaat om de liefde, dan is dat een eigenschap van God. En Galaten 5 vers 22 zegt dat de liefde een van de aspecten is van de vrucht van de geest. Hey. God werkt zijn karakter in mijn leven vandaag uit. Gelooft u dat? De liefde is een van die karaktereigenschappen. Dat is mooi, hè? Dat had ik nooit verwacht 18 jaar geleden. En toch gaat hij het uitwerken. Stukje bij beetje, gelijk vormen worden. Wandelen door de liefde. En dan weet u het wel, ik ga daar niet zoveel over zeggen, dan gaat het hier natuurlijk over de agape-liefde, hè? Dan gaat het over die liefde die handelt zonder aanzien des persoons. Dat is voor ons nog niet altijd eenvoudig. En dat is ook een liefde die niet afhankelijk is van gevoelens en stemmingen. Nou, ik kom nog wel eens mensen tegen die zeggen, nou ja, ja, op dat moment kan ik wel lief hebben, maar op het andere moment niet. Ik zit er lekker in en dan ben ik bereid om hem of haar lief te hebben. Maar als mijn stemming zo niet is, als mijn gevoel niet zo is, dan zou ik me ook mijn best niet doen om hem of haar lief te hebben. Dus wij maken liefde vaak afhankelijk van stemmingen, van gevoelens. Maar Paulus zegt hier, nee, wandel door de liefde. Laat het niet afhankelijk zijn van stemming of gevoel, maar afhankelijk zijn van de God die liefde is. Hij is de constante factor in ons leven, toch? Hij is liefde. En die agape-liefde die eist ook niets. Die is niet op zichzelf gericht, maar op het geluk van die ander. Nou, dat is een belangrijk aspect van navolging. Want als ik wandel door de liefde, als ik een navolger van God ben, nou ja, daar vaart mijn vrouw wel bij en mijn kinderen, toch? Daar hebben anderen ook wat aan. Ja, dat is nogal. Want het zoekt die ander. Het goede voor die ander. Nou, dit is de oproep. Wandel door de liefde. Wees navolgers van God, als geliefde kinderen, wandel in de liefde, zoals. En dat is misschien wel de kern. Maar je zal zeggen, wat is nou de standaard voor die wandel, hè? Nou, dat is Christus zelf. Dat vind ik wel mooi, Paulus was een Jood. Daar staat niet zoals ook Jezus. Nee, daar staat zoals ook Christus. Dat is de gezalfde. Dat is de Messias. Paulus geeft hier direct aan, ik heb de Heere Jezus aanvaard als de door God beloofde en gezonde en gekomen Messias. Dat is al een getuigenis op zich. Wij volgen de Christus. De gezalfde profeet, priester en koning. Hem volgen wij. In wie de Vader welbehagen heeft. En nu moet u goed opletten, want nu komen we op een heel mooi stukje. De Heer Jezus, hij is dus ons grote voorbeeld. En Hij is de openbaring van wat echte liefde is, maar ook wat echte toewijding is. Want Paulus zegt, wandel zoals ook Christus ons heeft lief gehad. Nou, hoe heeft Christus ons lief gehad? Dit moet u pakken vanavond. Op twee manieren heeft hij ons lief gehad. Dat is heel wonderlijk. En daar zou ik een uur over kunnen spreken. De eerste manier waarop Christus ons heeft lief gehad, is hij heeft ons lief gehad en hij gaf zichzelf als een offergave. Dat kunt u lezen in Leviticus 2. Een offergave. Nou, een offergave, dat is bijvoorbeeld het spijsoffer is een offergave. En wat is nou het kenmerk van een offergave? Dat zijn offers waarbij geen bloed vloeide. En dat is een belangrijke hoor. Dus als Paulus hier schrijft en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, dan heeft hij zichzelf voor ons allereerst overgegeven als een offergave. Dat wil zeggen als een onbloedig offer. En een voorbeeld daarvan is het spijsoffer. U zegt, wat bedoelt u daarmee? Nou, ik bedoel hiermee. De Heer Jezus heeft zijn leven, zo'n 33 jaar, zijn levenswandel opgeofferd. Zijn leven, 33 jaar, was een onbloedig offer, een offergave. En die 33 jaar, die stonden in het teken van die grote toewijding aan zijn vader. Zijn leven was een offergave. Allereerst om de vader te verheerlijken en in de tweede plaats om u, jou en mij te redden. Dat is wonderlijk, hè? Het was een onbloedig offer. Zijn leven gaf hij. Herkent u dat trouwens? Is uw leven ook op deze manier toegewijd? Dat u uw leven, en daar bedoel ik ook uw lichaam mee, naar geest, ziel en lichaam zijn eigendom, dat u elke ochtend opstaat en zegt, ik wil mijn leven aan u opofferen als een offergave, als een onbloedig offer. Elke dag voor hem. 7 dagen in de week, 24 uur per dag, geen vrije dagen, fulltime dienstverband, vrijwillig. En het tweede, wat hier staat, hij heeft zich ook overgegeven als slachtoffer. Nou, dat hoef ik natuurlijk nu niet meer uit te leggen. Leviticus 2 gaat over een offergave. En in de tweede plaats, hij heeft zich overgegeven als slachtoffer. Dat staat in Leviticus 3, vers tot en met 5. En dat waren de offers waar wel bloed bij vloeide. Bijvoorbeeld het zondoffer. En dan komen we natuurlijk bij het kruis van Golgotha. Uiteindelijk legde hij ook zijn leven af. De Heer Jezus is niet vermoord, hè? Mag u nooit zeggen. Hij legde zijn leven af. Hij koos ervoor. Dat is heel iets anders dan vermoord worden. Hij bood zichzelf aan, vrijwillig. Dus zijn leven was een offergave. En zijn sterven was een offer, een bloedig offer. Dat heeft hij gebracht. Ik moest denken aan een uitspraak die ik hoorde, dat ik zo mooi vond. Het Eerste Testament, het Oude Testament, stelt de vraag, waar is het lam, Abraham? Kent de geschiedenis wel. Het Tweede Testament, het Nieuwe Testament, laat ons die grote vinger van Johannes zien. Zie het lam, dat de zonde de wereld wegneemt. En straks in de toekomst, blijft er maar één lied over. Waardig is het lam. Dat is mooi, hè? Het Eerste Testament, waar is het lam? Tweede Testament, zie het lam. En straks in de eeuwigheid, waardig is het lam. En de Heer Jezus heeft dus zijn leven en zijn sterven in de handen van de Vader gelegd. Zijn leven onbloedig, zijn sterven bloedig, was een offer aan de Vader. Om de toorn van God te stillen. Om uiteindelijk de zondeschuld te betalen. Om de Vader te verheerlijken. En, nou komt hij, om u, jou en mij te leren wat echte, zelfverloochenende liefde is. Nou, ik begrijp Paulus wel hoor, in de Efezebrief. Ik begrijp waarom hij die 21 versen durft te schrijven. Want hij zegt, als we hierin delen met elkaar, nou dan heb ik goede grond om jullie aan te sporen. Voelt u het? Ik heb goede grond hoor. Hij is vrijmoedig. Hij zegt, vanuit dit geweldige werk, dat onbloedig en dat bloedig offer, spoor ik jullie aan. Om dat nieuwe leven te leven. Daarom is het zo belangrijk, niet alleen om te getuigen hoe gezegend we zijn, hoe bevoorrecht we zijn, maar vandaag is in de christelijke gemeente ook die aansporing nodig. Want velen denken er toch wel erg makkelijk over. Maar wij zijn niet gekocht met goud of zilver. Wij zijn gekocht en betaald met het kostbare, dierbare bloed van het lam. En daarom gaat Paulus nu verder over een nauwgezette levenswandel. Niet vanuit de kramp, vanuit het kindschap. Vanuit het nieuwe leven. Vanuit het aanvaard zijn door de Vader. Vanuit het geliefd zijn door de Vader. Vanuit de liefde die er al was van voor de grondlegging van de wereld. Vanuit het zicht op het offer. Ja, dan ga je niet oppervlakkig meer over de wereld, toch? Dan leer je om nauwgezet te wandelen. Nogmaals, niet in de kramp, want wij gaan niet van kramp tot kramp en van klacht tot klacht voort. Maar wij gaan vanuit het nieuwe leven van kracht tot kracht voort. Dat is heel iets anders. Nauwgezet wandelen, broeders, zusters. En deze offers, die God in de Zoon, of die de Zoon bracht. Dat onbloedige offer, dat bloedige offer, dat was voor de Vader een aangename geur. En dat is een geweldige boodschap voor ons. Dat betekent zoveel als dit. De Vader stemde ermee in. Dat is het beeld. Hij keurde dat offer goed. En weet u wat voor blijdschap en vreugde mij dat geeft vanavond? Kijk, als ik ermee instemde met die offers, maar de Vader niet, dan had ik alsnog een probleem vandaag, toch? Maar de Vader stemde ermee in. En omdat de Vader het goedkeurde, heb ik vandaag fundament onder mijn voeten. Om even met een oud leerboekje wat ik vroeger geleerd heb te spreken, om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Omdat de Vader het goedkeurde. En daarom kunnen wij het evangelie verkondigen in betoon van geest en van kracht, omdat er onder die boodschap een fundament ligt dat staat. En dat vandaag levens verandert. En als ik dan denk aan Billy Graham en zijn bediening, dan heeft deze boodschap miljoenen levens veranderd. En dan zijn er velen geweest die wandel in het licht zijn aangevangen. Wanneer begon die wandel? Die nauwgezette wandel? Ja, toen ik in het licht kwam. Je kan ook zeggen toen ik eindelijk eerlijk werd voor God. En toen ik gezet werd op dit fundament. Het was een aangename geur voor God. Dat betekent dat de Vader het offer aannam. En als je nou veel omgaat met hem, die voor de Vader een aangename geur is, ja, dan ga je er vanzelf naar ruiken. Ik heb vroeger gestudeerd in Rotterdam. En dan ging ik met de trein. En dan kwam er zo'n zakenman langs, weet u wel, met zo'n jas aan, lange jas en een pak papier onder zijn arm. En dan had hij flink gespoten voordat hij wegging. En dan kwam hij door die coupé en dan nam hij zo'n geur mee, hè. En dat rook je dan. Hij liet iets na, hij liet iets achter. Mooi, wat laten wij achter? Laten wij de geur van Christus achter. En als ik, of als Annette, mijn vrouw, flink parfum heeft gespoten en ik krijg nog even een huk van me voordat ik wegga, nou, dan kan ik soms nog wel eens in de auto even zo doen. En dan heb ik weer helder wie ik lief heb. En wie mij lief heeft. En dat is het bewijs dat we intiem zijn geweest. Dat is mooi, toch? Zo kan je ruiken naar Christus. En zijn offer, zijn leven... En zijn sterven was aangenaam voor God. En ik ben één geworden met hem. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Wandel door de liefde en verspreid die geur van Christus. Dat nieuwe leven. Nou, dit is eigenlijk fundament. En nou valt de rest als een puzzelstuk. Daarom heb ik hier wat langer aandacht aan besteed. Nu komt Paulus in de versen 3 tot en met 7. Tot een hele concrete opsomming van de werken van duisternis. En dan noemt hij die werken in contrast met wat hij in vers 1 en 2 heeft gezegd. Waar spreekt hij over? Hij heeft het over ontucht in vers 3. In de grondtaal staat daar het woordje porneia, waar ons woord porno vandaan komt. Hij heeft het over onreinheid. Hij heeft het over hebzucht, gierigheid is dat. Hij heeft het in vers 4 over oneerbaarheid, dwaze praat of lichtzinnige taal. Gekkernij, kan je het ook mee vertalen. Hij heeft het over ontuchtplegers in vers 5, dat zijn hoereerders. Onreine, hij heeft het over gierige mensen. En hij zegt, ze hebben geen deel in de erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. Hij is dus niet onduidelijk, hè. Maar als je dit vandaag zegt in de gemiddelde prediking, dan heb je vaak wel een probleem. Maar Paulus zegt, broeders, zusters, dit hoort niet bij het nieuwe leven. Dit kenmerkte misschien uw oude leven, maar daar hebben we afscheid van genomen. We hebben een nieuw begin gemaakt. Nee, ik moet het anders zeggen. God heeft een nieuw begin gemaakt. En we hebben iets afgesloten. En daarom moeten we vergeten hetgeen wat achter is en ons uitstrekken naar wat voor is. Hé, we hadden het net over het woordje wandelen, toch? Dat is een gerichtheid. Dat is een nieuwe koers, een nieuwe focus. En daar horen die werken van de duisternis, die ik niet uitvoerig ga behandelen vanavond, want u kent ze. En ik wil de duisternis niet te veel ruimte geven. Het gaat over de wandel in het licht. Maar het hoort er niet meer bij. Het is het oude leven. En daar moeten we mee breken. Laat dat heel duidelijk zijn. En vervolgens komt Paulus in de versen 11 tot en met 13 tot een aansporing. En dat is zo bijzonder. Want hij zegt, en neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Hij vat het eigenlijk samen. Dat wat ik net genoemd heb, één voor één. Hij zegt, dat zijn de onvruchtbare werken van de duisternis. En neem er geen deel aan. Maar ontmasker ze veel meer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Het woordje heimelijk, dat betekent dat wat in het verborgen gedaan is. Al die werken van de duisternis, wat gezegd is, wat gedacht is, wat gedaan is, in het heimelijke, in het verborgene, het is te schandelijk om daar in het openbaar over te spreken. Nou, voelt u een beetje aan hoe zwaar Paulus deze werken duidt en hoe zwaar dat weegt? Daarom is het belangrijk om in de gemeente net zo concreet te zijn als Paulus. En dat vinden de meesten moeilijk. Veel prediking is vandaag heel globaal. Ja, we zijn allemaal zondaar hoor. Ja, we hebben allemaal genade. Kinderen van één vader zijn we allemaal. U voelt wel aan, globale prediking is de dood voor de kerk. Ook als het gaat om benoemen van de dingen. Hier staat het gewoon heel duidelijk. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is jouw interpretatie. Nou, deze woorden kan ik niet anders interpreteren dan zoals het er staat. En dat moeten we de Bijbel naspreken. Paulus zegt, neem er geen deel aan. En dan in vers 13, maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Dat is belangrijk. We hebben nagedacht vers 1 en 2. Wees een navolger met alles wat daarbij hoort. Hij benoemt in vers 3 tot en met 7 die werken van de duisternis. Maar in vers 11 tot en met 13 komt hij tot een bepaalde aansporing. Hij zegt, wij zijn kinderen van het licht. Sta zo in het leven dat je die werken van de duisternis, voor zover dat nog in je leven aanwezig is, of in je directe omgeving, of in je gemeente, je hebt een opdracht, ontmasker ze. Dat is een kernwoord. Nou weet je, als er één gave vandaag belangrijk is, dan is het de gave van onderscheiding van geesten. Dat is denk ik de belangrijkste gave in de eindtijd. En velen zijn daar blind voor. En als je soms iets aanreikt of bepaalde dingen benoemt en duidt, nou dan hebben ze bij tegen mij gezegd, ja je moet wel realistisch blijven. We leven wel in 2018. Zodra je dingen gaat benoemen, door de onderscheiding van geesten, zodra je, om met de woorden van Paulus te spreken, de werken van de duisternis ontmaskert, ja, dan maak je eigen niet populair. En dan nemen de uitnodigingen voor spreekbeurten vaak niet toe. En toch doet Paulus het wel. Hij zegt, hij doet het niet alleen zelf, maar hij spoort ons aan, wij die in het licht wandelen, ontmasker. Wat betekent dat, ontmaskeren? Ontmaskeren wil zeggen, door weerlegging aan het licht brengen. Bepaalde ontwikkelingen. Door weerlegging aan het licht brengen. Hé, ik ken nog iemand die dat deed. De Heer Jezus. Hij deed dat toen hij rondwandelde op aarde. En hij doet dat vandaag door zijn woord en door zijn geest. En ik geloof dat hij vandaag trouwe predikers daarvoor gebruikt. De Heer Jezus, hij ontmaskerde, luister goed, mensen en hij ontmaskerde zonden. Wat betekent dat? Hij liet het ware gezicht van de zonde zien. En hij liet vaak het ware gezicht van mensen zien. Dat is wat. Je hebt wat mensen vandaag met maskers op, toch? Als je bij de Heer Jezus in een omgeving was, dan ontmaskerde hij je. Dan trok hij dat masker af en hij zei, dit ben je echt. En als mensen zeiden over bepaalde zonden, nou ja, tijden veranderen. Dan trok hij het masker af en dan zegt hij, dit is de ware aard van de zonde. En dit is degene die erachter zit. Ontmaskeren. Oprecht eerlijk worden. De dingen laten zien zoals ze zijn. Paulus zegt, dat is jullie roeping, Efeziërs. En dat is ook onze roeping vandaag. Geloof je dat? Wees een navolger. Als een geliefd kind. Er is sprake van werken van de duisternis. He, hij noemt dat later hier. De dagen zijn vol van kwaad. De gave van onderscheiding van geesten, belangrijk vandaag, ontmasker de werken van de duisternis. Laat het ware gezicht daarvan zien. En luister goed, dat doet de Heere Jezus niet, dat doet de Heere God niet om mensen negatief weg te drukken. Maar vandaag is ontmaskering nodig door prediking, door pastoraat, om uiteindelijk heling te brengen. Genezing, reiniging, vergeving te schenken. En nou komt hij opdat we afstand zullen doen van de werken van de duisternis. Dus God ontmaskert, onthoud dat goed, altijd met een positief doel, waar of niet? En daarom is de meest scherpe prediking nuttig en goed voor ons. Daar zit een kloppend hart achter van de Vader. We zijn geliefde kinderen. En ontmasker vandaag de werken van de duisternis. Gelegen of ongelegen. Of je nou door eer of door oneer gaat. Maar het is een belangrijk werk voor de gelovigen in de eindtijd. Efeze 5, de eerste 21 versen. De Heer Jezus deed het. Wij mogen het doen. Uiteindelijk zeker wel vanuit de juiste gezindheid. Laat dat duidelijk zijn. In liefde, met tact, met geduld, ook dat. Maar wel ontmaskeren. In je huwelijk, in je gezin misschien, wat komt er binnen? Ontmaskeren, de ware aard laten zien, om uiteindelijk het goede te bewerken. En nu vraagt iemand Paulus, ik zie het vanavond, ik zie het. Ik ben geliefd, je spoort me aan, je motivatie is een gezonde, is een bijbelse. Om me heen de werken van de duisternis, ik zie het. Versta de oproep tot ontmaskering, maar hoe hou ik het vol vandaag? Toen in Efeze. Nou, ik zou heel veel over die stad kunnen vertellen. Was niet zo'n beste stad hoor. Groot is de Diana der Efeziërs. Er was van alles aan de hand in die stad Efeze. En misschien hebben die gelovigen daar wel gezegd, ja Paulus, het is helemaal duidelijk je lijn. Maar hoe hou ik het vol? Hoe praktiseer ik het? Nou, dan komen we bij vers 15. En dan spoort hij aan tot die wandel. Hij zegt, let erop. In die tijd, te midden van werken van de duisternis, let erop dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol van kwaad zijn. Samenvattend, u die in het licht gekomen bent, u die geliefd bent van eeuwigheid, hij zegt wandel voorzichtig. Dat wil zeggen wandel nauwgezet. En niet krampachtig, nogmaals. Maar wel voorzichtig. Ze zeiden tegen mij wel eens. Als u in een glazen huisje woont. Moet je niet met stenen gooien. Nou, dat is waar hè. Je wordt in de gaten gehouden. Je kan niet merken en dan zeggen, ik ben verlost hoor. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegen. Nou, dan komen er een paar extra ogen op je gericht. En ik heb het in mijn eigen leven meegemaakt. Jij geloof weder, jij? Ja, ik zeg ik ja. Dat is genade van God. Maar jij was toch diegene die... Ik zeg, dat klopt. Maar jullie zijn toch voorstander van die gelijkenis van die verloren zoon, of niet? Ik zeg, en nou komt er een thuis en nou heb ik een probleem. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. En dan gebeurt er iets, dan gaan ze naar je kijken. Hè? Elk stapje, elk woord wordt gewogen. En dan wordt er gezegd, dat jij dat... Wie in een glazen huisje woont, moet niet met stenen gaan. Wandel voorzichtig. Daar moeten we ook op letten. Hè? Wat zeggen we? Ja, sommigen zeggen wel eens tegen mij, ja, ik ben nou eenmaal flap uit. Nou ja, dan moet je daar wat aan doen. Wandel voorzichtig. Woorden maken veel kapot. Ga met wijsheid te werk. Dat is wat Paulus zegt. En benut elke gelegenheid, broeders, zusters, om goed te doen. Het heeft alles te maken, die versen 15 en 16, met steeds meer worden een beelddrager van God. Gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. Het tweede, hoe ik het volhoud, vers 17. Wees daarom niet verstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dat is een hele belangrijke. Oh ja, neem me niet kwalijk. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Het verstaan van de wil van God is voor velen heel moeilijk vandaag. De Bijbel zegt, mijn schapen horen mijn stem. Ik geloof dat de Bijbel principes aan ons leert en doorgeeft, waarnaar wij mogen handelen en wandelen. Dus de Bijbel is de geopenbaarde wil van God. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Daar staan principes in waardoor wij kunnen wandelen in het licht. Je zal zeggen, ja, dat klinkt leuk, Jacques, maar er zijn situaties die staan niet concreet beschreven. Nou, daar loop ik ook tegenaan. Maar heel vaak kunnen wij wel een bepaalde situatie terugleiden naar een bepaald grondprincipe. Begrijp je wat ik bedoel? Het is dus soms ook zoeken naar dingen. Wat zegt God hierover? En daar waar ik mee te maken heb, kan ik daar naartoe terugleiden. Ik ontdek dus een grondprincipe. Welke keuzes ik nu moet maken. En soms is er heel veel ruimte om bepaalde keuzes te maken. Maar Paulus zegt, zoek de wil van de Heere te verstaan. En geloof me, dat kost tijd. Dat kost inspanning. Om erachter te komen wat de werken zijn die God voor u heeft voorbereid. Het zoeken naar de wil van God. Kent u dat in uw leven? Dat je de Heere ernstig zoekt om zijn wil te ontdekken. Je inspannen. En dan geloof ik echt. Wat die psalmdichter zei, die ik vroeger heb, die psalm zegt, wat ik vroeger heb geleerd. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Daar geloof ik in. Het kan even duren. Het is soms zoeken, tasten. Het kost tijd, inspanning. Het komt allemaal niet aanwaaien. Mij ook niet hoor. Mij ook niet. Maar ik wil de wil van God verstaan in deze tijd. Voor mijn huwelijk. Voor mijn gezinnetje. Ik wil voorzichtig wandelen. Daarom heb ik zijn wil nodig. En daarom zoek ik hem. Al vroeg in de morgen. Hoe hou je het vol, Paulus? Het derde. Vers 18. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest. Nou, we gaan niet discussiëren over wijn. Want ik drink graag een glas rode wijn. Daar gaat het hier niet over. Maar Paulus gebruikt een beeld. Kijk, op het moment dat wij wijn drinken, dan kunnen we beneveld worden in ons denken. Wijn, laten we het volgens mij even pakken, alcohol, dat gaat in je bloed zitten. Nou, bloed doortrekt heel je lichaam, toch? Dus je wordt ermee vervuld. En Paulus die noemt hier heel concreet wijn en dan trekt hij de lijn door naar losbandigheid. Nou, dat kan een gevolg zijn. Maar alles waar te voor staat... Dat is een probleem, hè? Met mate. Maar het beeld is duidelijk. Zoals wijn je kan vervullen en doortrekken. En dan negatieve effecten heeft. Dat uitzicht in losbandigheid. Zo is de vervulling met Gods geest. De oorzaak van een positieve uitwerking. En hij stelt die, het beeld van vervulling is het overeenkomstige met elkaar. Maar het verschil is, het een werkt losbandigheid uit. En het ander, die vervulling van Gods geest, bewerkt de vrucht van de geest in mijn leven uit. En ik ga vrucht dragen. En waar Paulus op doelt is dit. Bent u een geestvervulde christen? Nou, dan kom ik in allerlei kringen, van links tot rechts, van Pinksten tot, nou ja, ik zal het allemaal niet noemen. En ieder heeft zijn eigen accent. En sommigen durven niet te spreken over wat hier staat, wordt vervuld met de geest. Nou, daar durf ik mee over te spreken. Want ik geloof namelijk dat ieder die tot geloof komt, laat dat duidelijk zijn, die ontvangt op dat moment de Heilige Geest. U, jij, ik, we zijn op dat moment een tempel geworden. Maar hier staat een woord in het Grieks, wordt vervuld, daar staat wordt voortdurend vervuld. Door de Heilige Geest. Laat ik een voorbeeld gebruiken. U ziet wel eens een hotel langs de snelweg. En in dat hotel zijn een aantal kamers verlicht. Nou, dan moeten we vaststellen met elkaar. De elektriciteitsbron is aanwezig, toch? Die functioneert. Maar het licht dringt nog niet op elke kamer door. De deuren moeten open. Maar je kan niet ontkennen dat de lichtbron niet aanwezig zou zijn. Begrijpt u? Zo is het ook in ons leven. Wat je ziet in levens van christenen is dat de Heilige Geest woning heeft gemaakt in hun levenshuis. Ik ben makelaar geweest, dus ik heb wat met die huizen. De Heilige Geest heeft woning gemaakt, maar dat licht doortrekt nog niet elke ruimte. Er zitten nog een paar deuren op slot. De vliezotrap met die verslaving. Dat je zegt, hé, beneden. Ik kwam wel eens in huizen. Daar was het beneden op de begane grond allemaal in orde. Daar kon de dominee komen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ja, ik mocht als makelaar overal kijken. En dan kwam ik op de eerste verdieping. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of de dominee daar blijven wordt. Maar ja, daar komt hij natuurlijk niet. Maar ik zag het wel. Begrijp je wat ik bedoel? Dus die vervulling met Gods geest wil dit zeggen. Zijn alle kamers van mijn huis opengesteld en heb ik alles onder het beheer van de Heilige Geest gebracht. Want naar de mate dat ik mij overgeef, nou komt die, naar die mate zal de Geest van God mij vullen. En zal ik het geestvervulde leven leiden. Dus ik moet niet alleen roemen, ik ben tot geloof gekomen, ik heb Gods Geest ontvangen. Amen, prijs de Heere. Maar de vraag is vanavond, zijn alle kamers van uw levenshuis voor hem geopend? Heer, neem u het terrein van mijn vrije tijd. Heer, neemt u de kamer van mijn geld. Heer, neemt u de kamer van mijn huwelijksleven. Heer, neemt u de kamer van mijn computergedrag. Heer, neemt u de... Je voelt hem aan, hè? En misschien zijn er ook wel onder ons die zeggen, bij mij gaat dat helemaal niet over zonde. Dat is een andere ruimte, dat is de kelder. En daar kom ik in het pastoraat tegen, mensen die te maken hebben gehad met afwijzing in hun leven. Mensen die te maken hebben gehad met incest in hun leven. Dat hebben ze weggestopt. En het zijn kinderen van God. Ze hebben veel liefde voor de Heer Jezus. Maar je merkt, er zit vaak nog een blokkade in. Ze worstelen ergens mee. Toen ben ik er in het pastoraat achtergekomen. Als ik vraag, ben je tot geloof gekomen? Jazeker. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Jazeker. Maar leef jij op dit moment het geestvervulde leven? Of zijn er nog kamers in jouw huis die je niet hebt opengesteld? En dat ze zeggen, Jacques, als ik heel eerlijk ben. En ze beginnen direct te huilen. Ik heb te maken gehad met afwijzing en incest in mijn leven. En ik heb dat weggestopt in de kelder. En vanavond zegt de Heere God, ik wil ook dat onder het beheer van mijn geest hebben. Ik wil heling brengen. Genezing brengen. Opdat ik ook die ruimte van die pijn kan vullen in je leven. Voel je? Het heeft niet altijd met zonde te maken. Maar ook met die dingen. Paulus zegt het, wil je het volhouden vandaag? Wil je het volhouden? Wandel voorzichtig, wandel nauwgezet. Zoek de wil van God voor je leven. Maar ook dit. Word vervuld met de Heilige Geest. Broeders, zusters, laten elkaar helpen, stimuleren. Om alle terreinen van ons leven te brengen onder het beheer van de Heilige Geest. En dat is de Geest die leidt in de waarheid. Dat is de Geest die Christus verheerlijkt. Dat is de Geest die ons vrij maakt. Dat is toch heerlijk? Ik ga beginnen met afronden. Dit geestvervulde leven, en dan komen wij vers 19 tot 21, de laatste verse. Dit geestvervulde leven, dat heeft zijn gevolgen, dat heeft bepaalde kenmerken. Nou, het eerste komen we tegen vers 19. Ik hoor vandaag de dag heel veel kenmerken van het geestvervulde leven. En ik ga ze allemaal niet noemen. Maar dan mis ik degene die ik nu ga noemen in. Weet u wat een van de kenmerken is? Van geestvervuld leven vind ik zo mooi. Daar staat in vers 19. En spreek met elkaar. Onder elkaar. Met psalmen. Lofzangen. Geestelijke liederen. Zing voor de Heere. En loof hem in uw hart. Spreek onder elkaar. Dat wil zeggen, heb gemeenschap met elkaar. Een van de meest kenmerkende dingen voor het geestvervulde leven is dat we elkaar gaan vinden. Dat is toch wonderlijk, die onderlinge gemeenschap. Ik ga niet overhoren uit welke kerk u komt. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar ik denk dat hier verschillende kerken vertegenwoordigd zijn. Maar je mag vanavond nog die eenheid ervaren. Door het woord. Door de Heilige Geest. Gemeenschap is een van de gevolgen van het geestvervulde leven. We zijn aan elkaar gegeven. We kunnen van elkaar leren. De een is een tulp, de ander is een geranium, de ander is een narcis. En ze staan allemaal in diezelfde tuin. De veelkleurigheid van het lichaam van Christus. Kunt u ervan genieten? Daar moet je van leren genieten. Daar moet je van kiezen. Want we kunnen wat van elkaar leren. Het tweede wat genoemd wordt in vers 19 is aanbidding. Dat is mooi, hè? Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Weet u, een van de belangrijkste kenmerken dat ik geestvervuld leven is dit. Dat ik God die plaats geef die hem toekomt. Ware aanbidding. Ware aanbidding. Dat kan door liederen. Kan, hoeft niet. Het kan ook zomaar je auto zijn. Dat je de Vader vertelt wie de Heer Jezus voor je is. Dat is ware aanbidding. Dat is een kenmerk van het geestvervulde leven. Nog één, vers 20. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat vind ik niet altijd makkelijk. Maar het is wel een kenmerk van het geestvervulde leven. Ik zoek de gemeenschap met mijn broers en zussen. Ik leef een leven van aanbidding. Niet alleen op zondagochtend of zaterdagochtend of wanneer u samenkomt. Maar een leven van aanbidding. Maar ook dit. Dat geestvervulde leven leert mij voor alle dingen te danken. Daar hoor ik niet zoveel mensen over. Maar dit is het kenmerk van het geestvervulde leven. Dat is een genadegave van God. Want er zijn omstandigheden ook in mijn leven. Waarvan ik zeg, Heere God, ik vind het zo moeilijk om u te danken. En toch wil hij me ook leren danken in die omstandigheden. Dat de geest van God mij dusdanig vervult dat ik boven omstandigheden word uitgeteeld. En dat hij me bemoedigt en hij doet me hem danken. Hij laat me hem danken. Dat geeft tevreden mensen. Dat is aangenaam in de omgang, hè? Tevreden mensen. Ik ben tevreden. Eenvoudig te leven, zegt een oud lied. Geen goud of zilver is mij hier toevertrouwd. Maar in de hemel. Daar heb ik een woning. En het laatste, vers 21. Ik heb er 4, 3 genoemd, hè? U onthoudt ze wel. Gemeenschap, aanbidding, dankbaarheid. En die laatste, dat is ook niet zo'n populaire, maar wel een belangrijke. Het vierde kenmerk van een geestvervuld leven. Wees elkaar onderdanig. In de vrezen van God. U had gezegd, nou, ik had wat andere kenmerken vanavond. Maar het is bijzonder, toch? Wees elkaar onderdanig. Dat spreekt van zelfverloochening. Dat wil zeggen de weg van de heiland gaan. En binnen dat lichaam geldt dan niemand is minder, niemand is meer, ieder is nodig bij de Heer. En we hebben er allemaal voor gekozen om ons te onderwerpen aan Hem, die ons leven is, zegt Paulus. Mooi is dat. En als ik naar Hem kijk en de offers die Hij gebracht heeft, leer ik mezelf te verloochenen en te buigen onder Zijn gezag. En dan ben ik blij met een broeder, die mij zo nu en dan eens corrigeert. Amen. Nou, dat klonk wel erg mager. Het kan zijn dat u me niet hoorde achterin, maar dan ben ik blij met die broeder die me bij de les houdt. En dan ben ik bereid om de weg van nederigheid te gaan. Hey, ik heb het niet van een vreemde. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij leert het ons. Door de omgang met hem, wees een navolger van God. Valt het? Is toch mooi dit stuk? Ik ben zo blij met die 21 versen van Paulus. Het is maar al te waar. En ik heb vanavond met Paulus maar één verlangen gehad. En dat is dat wij in het licht zullen wandelen. En als we in het licht wandelen, broeders en zusters, dan vallen de duistere grijze plekken vanzelf op in ons leven. Dat weet God best te bepalen wanneer hij die laat zien. Dat doet hij met tact, geduld, dat doet hij in liefde, zodat het schoner wordt, zoals dat goud. Hè? Opdat hij zichzelf steeds meer gaat herkennen. En nog één vers, één minuut, vers 14, dat heeft u gemist. Want wat staat daar, daar sluit ik mee af. Daarom, na alles wat ik gezegd heb, na alles wat Paulus onderwezen heeft, daarom zegt hij met een hoofdletter, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En luister goed, deze brief is geschreven aan gelovigen. Dit is niet een evangelisatietekst. Dit is een tekst, een vers, een woord gericht aan gelovigen. En waar gaat het om? Nou, Paulus beschrijft dat de gelovigen, zij die in Christus zijn, in een slaperige toestand terecht kunnen komen. En let op, zegt Paulus, de slaap en de dood, iemand die slaapt en iemand die gestorven is, die lijken in een bepaald opzicht op elkaar. Dat is wat hij zegt. Waarin lijken ze op elkaar? Nou, een slapende neemt net zo min iets waar van wat om hem heen gebeurt, als een gestorvene. Begrijp je het? Dat is de overeenkomst tussen iemand die slaapt en gestorven is. Je hebt niet meer in de gaten wat er om je heen gebeurt. Dat is beeld, dat is plaatje. Nou valt het als het goed is. Die duistere werk, ja, als je slaapt heb je het niet door. Dan word je zo in meegenomen. En daarom een oproep aan de gelovigen ontwaakt, u die slaapt. Het is in de wereld nacht, broeders en zusters. Duistere praktijken hebben vrij spel. De waarheid, het licht, wordt ten onder gehouden. En daarom klinkt ook vanavond de boodschap van opwekking aan ons adres. Ontwaakt, u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat laatste wil zeggen, Christus zal zijn genade u schenken om daadwerkelijk in de praktijk van uw leven een navolger van God te zijn. Om de werken van de duisternis te ontmaskeren en om straks een ruime ingang te hebben in het koninkrijk van God. Ik vind het een heerlijk woord en ik word er enthousiast van om na vanavond de wandel met de Heer te vervolgen, om hem te volgen. Zoals dat lied het zegt, I will decide it to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ik ben bereid, ik heb het verlangen om Jezus te volgen. En er is geen weg meer terug.